Tweede boek van de Bijbel, Exodus, en daarvan het allerlaatste hoofdstuk, hoofdstuk 40. En vanmorgen lees ik Gods woord, de verzen 34 en 35. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vervulde. Een goede 20 jaar terug hadden wij een vakantie vastgelegd in Oostenrijk in de zomer. En ons vakantieverblijf lag op de flanken van een steile berg, nogal hoog op een berg. Dus wij met de wagen daar naartoe gereden, allemaal zonder probleem. We bellen aan, de eigenares laat ons binnen en die geeft ons een rondleiding waar de keuken was, waar de woonkamer was, de faciliteiten allemaal. En dan nam ze ons mee naar het terras, het balkon dat aan het vakantieverblijf was. Een heel groot balkon, misschien wel 50 vierkante meter, een echt mooi balkon. En toen we buiten kwamen, toen werden zowel mijn vrouw als ik op onze adem gepakt. Want voor onze ogen openbaarde zich een ongelooflijk mooi panorama. Want ja, dat lag op de flanken van een berg. En we keken uit op een volmaakt vergezicht. Ik kan alleen maar dat zeggen, ik kan dat niet proberen te omschrijven, omdat dat zo indrukwekkend mooi was. Dat waren drie valleien, diep onder ons. Drie valleien die samenkwamen. Een perfect plaatje. Allee, een volmaakt landschap. Indrukwekkend mooi en letterlijk adembenemend. Want die vrouw wilde dan haar volgende uitleg doen, maar wij stonden gewoon te kijken, want dat was zo mooi, zo ja, adembenemend. Onmogelijk om mijn woorden te vatten, ook onmogelijk om via een PowerPoint te tonen. Kijk, dat was het, want het is alleen maar een foto. Dat zou niks zeggen. En waarschijnlijk vertel ik nu iets dat u ook alles op een andere manier, want voor iedereen is dat persoonlijk, hebt meegemaakt. Ik denk voor een astronaut, als die vanuit zijn ruimteschip de blauwe planeet ziet in een donker, koud heelal, dan moet ook de adem afsnijden van zoiets moois. Of misschien heeft iemand al eens de sterrenhemel gezien in de woestijn, dat je zegt, zoveel, zo indrukwekkend, zo groot. Of het noorderlicht, of het kan zijn bij een geboorte dat je hebt meegemaakt. Allee, voor iedereen is het persoonlijk iets dat je zegt, dat u op uw adem pakt. Dat zo verpletterend is, dat het maakt u sprakeloos, het maakt u dankbaar, het zorgt voor een overgave, dat je zegt. Allee, je gaat er helemaal in op. Je merkt, je kunt dat alleen maar proberen te omschrijven. En dat sluit aan bij wat we gelezen hebben, broeders en zusters. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel. Dat moet nog vele malen overweldigender geweest zijn, wanneer de heerlijkheid van God neerdaalt op een stukje van deze aarde, op het heiligdom dat toen gebouwd werd. Nu, de heerlijkheid van God, je kunt daar geen definitie van geven. Dat is ook weer zoiets. Dat is als het ware de voelbare aanwezigheid van God. De uitstraling, ja, God is er. En er gaat een uitstraling vanuit, een indruk die overweldigend is en die een mens sprakeloos maakt. Overrompelend. Het is een manifestatie van God die een mens klein maakt, maar ook dankbaar maakt. Ook een mens laat opgaan in iets veel groters. Het is de goddelijke aanwezigheid op aarde. En je merkt, het is in een wolk dat de Heer zijn heerlijkheid laat dalen. Met andere woorden, het is niet God zelf, want ja, dat is nog minder te vatten. Dus de wolk verbergt maar het is tegelijkertijd wel een manifestatie van God. Dus het is tegelijkertijd verbergend en onthullend. Dus het is ondefinieerbaar. De NBV vertaalt het dan ook met de majesteit van God of de luister van God. Dus het is de stralende verschijning van de Heer, een soort gewichtigheid die voelbaar wordt. Iets van de hemel dat voelbaar wordt op aarde. En dat moet een geweldig moment zijn geweest. Diezelfde heerlijkheid was ook zichtbaar of aanwezig op de Sinaïberg, enkele hoofdstukken eerder, en ik lees het u voor, de aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Dus u merkt, het doet iets met een mens. Of later, in de tempel, toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heer over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de Heer. En de profeet Ezechiël begint zijn bediening met ook zo'n een verschijning van de luister van de Heer. En hij schrijft, het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde. Dus de gebeurtenis in Exodus 40, broeders en zusters, is werkelijk... Dit is een hoogtepunt. Dit is niet zomaar een fait divers dat we hier hebben gelezen. De heerlijkheid van God die neerdaalt op een woning, een tent was het, op aarde. Dit is uniek. Dit is trouwens voor de eerste keer dat dit hier gebeurt in de Bijbel. En de cirkel wordt eigenlijk rondgemaakt met wat er begonnen is in Genesis. In Genesis lezen we dat er een innige gemeenschap is tussen de Heere God en Adam en Eva. Ze wandelden samen in de avondkoelte. Net zoals dat wij later iets samen gaan eten en samen gaan drinken. Zo wandelde de Heer met Adam en Eva in de avondkoelte. Maar we weten wat er gebeurd is. Dat was niet goed genoeg voor Adam en Eva blijkbaar. En ze hebben zich verzet tegen God. En er volgt een verdrijving van de mens. De aanwezigheid van de Heer. God heeft zijn aanwezigheid afgesloten voor Adam en Eva. En ze werden uitgedreven uit het paradijs, waardoor de toegang tot het paradijs werd afgesloten. Cherubs stonden met flakkerende zwaarden voor de ingang van het paradijs. En het is met andere woorden onmogelijk om terug binnen te gaan. De gemeenschap met de Heer kan onmogelijk hersteld worden. De toegang is versperd en sindsdien is er God en de mens gescheiden van elkaar. En dat is de grootste tragedie die de mens maar kan overkomen, dat de mens een vluchteling is op aarde, een banneling op aarde, en dat de God en aarde, God, hemel en aarde, God en mens van elkaar gescheiden zijn. Dat is de grote tragedie. En dat een mens sindsdien wanhopig op zoek is naar het verloren paradijs. Hij wil teruggaan. En dat is tot op de dag van vandaag. Elke mens op aarde, alle 6 miljard mensen die er zijn, die willen terug naar dat verloren paradijs. En de een zoekt dat in studie en in verdieping en in spiritualiteit. De ander zoekt dat in het werk en in iets te realiseren. De ander zoekt dat in relaties, zinvolle relaties ontwikkelen met mensen. De ander zoekt dat in religie en de New Age. Dat is typisch, dat zijn allemaal uitingen daarvan. De ander zoekt dat in... gelukkig zijn met het gezin en de harmonie zoeken. Allemaal zijn we op zoek naar het herstel van dat verloren paradijs. Ook in Genesis zien we dat de mensen dat proberen. Denk maar aan de Toren van Babel, wat staat er? En toen bouwden de mensen... ik heb het hier opgeschreven. Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zie je, de mens wil terug naar die hemel. En ze willen een toren bouwen die tot in de hemel reikt om toch terug naar God te gaan en de gemeenschap te herstellen. Nu, we zien in Genesis, na de uitdrijving uit het paradijs, dat de vervreemding alsmaar toeneemt. Bijvoorbeeld van Henoch en Noach lezen we nog dat ze wandelden met God. Maar sindsdien lezen we dat niet meer. Van Abraham lezen we dat hij wel een altaar bouwde En dat hij God aanbad, maar hij wandelde voor Gods aangezicht. Zie je, er is al meer afstand. Ook Isaac bouwde een altaar en hij moest wandelen voor Gods aangezicht. Maar Jacob is al een heel eind afgezakt. Jacob worstelde met God. In plaats van wandelen met God, worstelde hij met God en hij bouwt pas op het einde van zijn leven een altaar. En voor de rest van zijn leven probeert hij God te manipuleren. En als we dan aan het eind van Genesis komen, zien we Jozef. En van Jozef hebben we geen enkel gebed. Hij bidt niet. We zien ook nooit dat de Heer tot Jozef spreekt. Er is geen gesprek meer. Maar we zien wel dat Jozef een gelovige is en getuigt over God. Maar die innige gemeenschap is weg. En zo toont Genesis ons een grote vervreemding als gevolg van de zondeval. En dan komen we in Exodus. En in Exodus zien we dat God zelf het initiatief neemt voor een wending. Het verandert. Want in Exodus zegt de Heer op een gegeven moment: de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Zie, God mist die gemeenschap. God mist de gemeenschap zoals hij had met Adam en Eva. En God wil die herstellen. En hij neemt zelf het initiatief in Exodus: laten we een heiligdom bouwen, zodat ik te midden van jullie kan komen wonen. En vanaf hoofdstuk 36 zien we dan ook hoe dat Mozes de opdracht krijgt om de bouw aan te vatten van de tabernakel. Alle bouwmaterialen worden opgenoemd. En we komen dan uiteindelijk in hoofdstuk 4, want dat duurt 4 hoofdstukken lang. En kijk maar eens in hoofdstuk 4, vers 33. Dan staat er op het einde van vers 33, zo voltooide Mozes het werk. De woning van God is klaar. Op Gods initiatief, op Gods instructies, wordt het heiligdom klaargemaakt. Mozes legt de laatste hand, als het ware de laatste steen, of hij plaatst de meiboom als het ware, bovenop het heiligdom. De God van de hemel zal zich nu op aarde vestigen. Zie je wat een climax dat is, wat een prachtig hoogtepunt. Maar er is één groot probleem. Kijk maar eens terug in vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heer vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan. God bouwt een tent van ontmoeten, maar Mozes kan niet binnengaan. De ontmoeting vindt niet plaats. Dus we zien hier tegelijkertijd een anticlimax. Gods heerlijkheid daalt neer op aarde, maar er vindt geen ontmoeting plaats. Mozes kan niet binnengaan. God had met Mozes al gesproken in Exodus, vanuit de brandende braamstruik. Hij had met Mozes gesproken van boven op die berg Sinaï, terwijl de berg beefde en dat er donderslagen waren en dat de mensen achteruit deinsden. Maar hier zien we dat Mozes niet in staat is wanneer God zijn intrek neemt in zijn aardse woning. Hij kan niet binnengaan. De aanwezigheid van God is zo overrompelend dat hij niet kan binnengaan. Nu, als Mozes het niet kan, dan zie ik ook geen andere kandidaten om binnen te gaan in Israël. Met permissie gezegd, als God zijn intrek komt nemen op aarde, in een woning op aarde, wat heb je er dan aan als je niet kan binnengaan in die woning? Wat heb je dan aan zo'n woning? Met permissie gezegd, ze is hermetisch afgeschermd, want de heerlijkheid van de Heer rustte op die woning. En ze is zo indrukwekkend, zo overrompelend. Ja, er kan niemand binnengaan. Daar staan ze dan. Exodus 40. Als we de bladzijde omslaan, nu bij mij is dat de bladzijde ernaast, moet eens kijken waar hij dan terechtkomt. Dan komen we terecht in ons favoriete Bijbelboek, Leviticus. En wat is Leviticus? In Leviticus wordt tot in de details uitgelegd hoe God zijn woning zal openen, zodanig dat de mens er kan binnengaan. Dat is Leviticus. Dat is een heerlijk boek bij broeders en zusters. Dat is puur evangelie. Heel Leviticus gaat erom hoe dat God zegt, ik open mijn huis voor jullie, dit is de manier waarop het moet gebeuren, kom binnen. Ik nodig jullie uit om binnen te komen. Dat is Leviticus. En ik hoop als de Heer het wil om u later een paar boodschappen vanuit Leviticus te brengen. Dat is puur evangelie. Kom binnen, zegt de Heer. Je kunt niet vanzelf binnenkomen, maar ik zal u uitleggen hoe dat je binnen moet komen. En zodanig dat we samen, Leviticus 23, feest kunnen vieren. Daar is het allemaal om te doen, want God wil zijn huis openzetten om feest te vieren. Maar dat is voor later. Oké, terug naar Exodus. Ik zal het nu even op zijn Vlaams uitleggen. God komt wonen in het dorp. Een nieuwe inwoner in het dorp. God komt wonen in het dorp. Maar de dorpsbewoners kunnen niet aanbellen. Ze kunnen niet binnen in het nieuwe huis bij de nieuwe bewoner. Als we dan later door de Bijbel heen gaan, dan zien we dat de dorpsbewoners helemaal niet opgezet zijn met die nieuwe bewoner. En dat ze liever naar andere dorpen gaan om daar andere zaken te gaan bezoeken. Ze verliezen hun interesse in God en de tabernakel. Later wordt dat dan de tempel. Uiteindelijk wordt dat een lege doos. Uiteindelijk wordt dat iets, een pure show. En uiteindelijk zien we dan ook dat de heerlijkheid van God zijn woning terug verlaat. Dat zien we in het boek van Ezechiël. Hoe de heerlijkheid van God vanuit Jeruzalem opstijgt en weggaat naar het oosten. Maar niet voor eeuwig. Want nog altijd heeft God verlangen om die gemeenschap die er ooit met Adam en Eva was, om samen in de avondkoelte te genieten van een drankje en een hapje, om samen dat te beleven. En God zal een nieuw initiatief nemen, want eeuwen en eeuwen later zien we dat de heerlijkheid van de Heer opnieuw op aarde neerdaalt. Kijk maar eens in Lucas hoofdstuk 2. Diezelfde heerlijkheid waar Mozes niet binnen kon, omdat hij zo overweldigend was, komt terug op aarde. Lucas hoofdstuk 2. Vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. Opnieuw, wat Mozes had meegemaakt, vele eeuwen terug, vindt er hier opnieuw plaats. God neemt opnieuw het initiatief om de mens op te zoeken, want hij verlangt naar de mens. Dat is de drijfveer van heel de Bijbel, dat is de drijfveer van heel de geschiedenis. Wij hebben een God die in de avondkoelte, met een hapje en een drankje, met u wil samen zijn. Dat is God. En opnieuw komt hij op aarde. Nadat hij dus een hele geschiedenis had doorlopen van eerst wonen, afgewezen worden en uiteindelijk weer vertrokken te zijn, komt hij opnieuw op aarde. En die herders zijn omringd door de heerlijkheid van God. Dus er moet iets, Zoals Diane en ik, dat magnifieke landschap voor ons zagen deze herders, de heerlijkheid van God met die talloze vele engelen. En ze waren op hun adem genomen. Zo verheven was het. Maar wat ze niet zien, opnieuw is er een maar, wat zien ze niet? Ja, God zien ze niet. Ze zien wel een engel van de Heer, maar God zelf zien ze niet. En waarom niet? Wel, omdat God op hetzelfde moment in een voederbak in Bethlehem lag. En ze worden naar Bethlehem gestuurd. En daar zullen ze een klein kindje zien. En dat is opnieuw de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God heeft nu een middel gevonden om nog dichter bij de mens te zijn. Niet langer in een materieel heiligdom, maar in een mens. God troonde niet hoog en verheven te midden van die engelen in een soort kosmisch visioen. Nee, God troonde, God lag in een voederbak ergens in Bethlehem. En hij was, als we het dan later gaan zien, hij was met zout ingewreven en helemaal omzwachteld, zodat hij zelfs zijn armpjes en zijn handen niet kon bewegen. Snap je? Gods heerlijkheid kon zijn armen en zijn... Hij was helemaal afhankelijk van de zorgen van twee zondige mensen. Hij had een gezichtje dat verfrommeld was en een mondje dat waar nog geen tanden in waren. Gods heerlijkheid verschijnt. Snap je het wonder van de menswording van Christus? Gods heerlijkheid komt op aarde in de vorm van een eenvoudige, kleine, zwakke baby. Volkomen afhankelijk van menselijke zorgen. Nu, die wolk en die engelen waren een openbaring van Gods heerlijkheid. Maar dat zwakke, arme, hulpeloze kindje in de kribbe was evengoed en zelfs nog meer een uiting van Gods heerlijkheid. Daar moet je God voor zijn om je zo zichtbaar te kunnen maken. Is het niet? Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dus die baby in het vlees was eigenlijk een betere weergave van de heerlijkheid van God dan een wolk die een heiligdom overschaduwt. Omdat Gods heerlijkheid, en dan refereer ik terug aan een prediking van een paar weken terug, omdat Gods heerlijkheid verbonden is aan zijn barmhartigheid, aan zijn nederigheid, aan zijn nabijheid, aan zijn... hoe dat God nederig en klein wil zijn. Het is één ding om God te zien als indrukwekkend en hoog, wat hij ook is, maar hij is ook die baby in het vlees. Evenzeer, en sterker zelfs nog, komt zijn heerlijkheid daarin tevoorschijn. Het is prachtig om God te leren kennen als een wolk die neerdaalt en waar je van achteruit deinst, maar het is... vind ik nog sterker om God te leren kennen als die baby in een stalletje, in een voederbakje, omzwachteld, niet in staat om zich te bewegen, zo klein, zo nederig. En pas op, die vrijwillige vernedering van God is geen camouflage, hè, van God doet alsof, nee, dit is God in het vlees. Zo klein, zo kwetsbaar. Dus de baby die herders dan zagen, dat is Gods heerlijkheid. En die kwam mooier en sterker tot uiting dan een wolk die neerdaalt op een heiligdom. Goed, welke reis hebben we tot nu toe afgelegd? Er wordt een tabernakel en een tempel gebouwd voor de God en de heerlijkheid van God vervult het huis. God kwam wonen onder de mensen. Jezus wordt geboren, God werd mens. Hij komt nog dichterbij. Maar Gods liefde is zo groot en zijn barmhartigheid is zo dat hij nog verder gaat. Hij wil niet alleen mens onder de mensen zijn, hij wil in uw hart komen wonen. Hij wil de intimiteit nog groter maken. Hij wil in u komen wonen. In plaats van naast u te komen staan en met u te komen. Hij wil in u komen wonen. Weet u niet, zegt Paulus, dat uw lichaam een tempel van de Heer is, waar Gods heerlijkheid is in komen wonen? God is zo groot dat hij bereid was om in uw hart te komen wonen. En al die harten samen vormen Gods gemeente, Gods tempel op aarde. Met een wonderlijke intimiteit als gevolg, is het niet? Van binnen heb je nu het verlangen. We hebben het gehoord en we hebben het gezien op de dia, om met God te praten. En ineens, dat verlangen is daar. Omdat Gods heerlijkheid in uw hart is komen wonen. Ineens heb je dat verlangen om Gods wil te doen. Je weet, dat lukt vaak niet, maar dat verlangen is er. En je hebt er spijt van als het niet gelukt is. Ineens heb je daar dan dat diep gevoel van dankbaarheid voor al die kleine dingen die je van hem krijgt. Er is contact, er is een intimiteit. God is in u komen wonen. En tegelijk En ik nader stilaan het slot. Tegelijk weet je, er moet toch meer zijn, want waar is God zelf? Ja. Snap je? Dit is nog niet het volledige plaatje. Want je hebt ook een grote verzuchting, omdat je weet, wanneer komt er meer? Want er is nog meer beloofd. En de Bijbel eindigt, en ik ga ook mijn prediking daarmee eindigen, met een laatste beschrijving van de heerlijkheid van de Heer die neerdaalt op aarde. Ik lees het u voor, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Zie, dat drukt het verlangen van God uit. God vergelijkt zich hier nu met een bruid die verlangt naar haar man, die zich helemaal klaargemaakt heeft om haar man te ontmoeten voor dat grote moment voor altijd samen te zijn. En de zoektocht van God naar gemeenschap met de mens zal uiteindelijk ten einde komen. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Dan zal gebeuren waar Paulus over schrijft, God zal zijn alles in allen. Dan is God onder ons en in ons. En de Heilige Geest zal alles doordecemen, zodanig dat alles en iedereen vervuld is met de heerlijkheid van God. Gods heerlijkheid verschijnt. En dan gaan we, ik denk dat we er vanochtend ook al over gehoord hebben, dan gaan we op dat moment Jezus zien. Wanneer de hemel neerdaalt uit de hemel, wanneer de hemel neerdaalt om voor altijd, ja, om niet meer te gescheiden te worden, ik zal het maar zo zeggen, dan is de gemeenschap voor altijd hersteld. En dan ga je Jezus zien en dat zal adembenemend zijn. Amen.